Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Langs de Blauwe Donau.
Een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom in Hongarije langs de Blauwe Donau. Voor vandaag een korter eerste deel over de geschiedenis van het land. We doorliepen reeds belangrijke feiten uit haar christelijke geschiedenis en ook de invloeden naar andere landen. Wat dus zeker opvalt zijn de vele heilige figuren in de stamboom van de koninklijke Arpaden-dynastie, ondanks de vele intriges en oorlogen ook binnen de families. Gods wegen, zoals ik al zei, zijn waarlijk ondoorgrondelijk. De Heer schrijft veel recht op kromme lijnen. De eerste koning van Hongarije, Stefanus, aan de macht vanaf het jaar 1000, werd heilig verklaard. Ook een 100 jaar later koning Ladislaus de I. We klopten ook al aan bij koning Andreas II begin 1200, waar dochter Elisabeth van Thüringen ook werd heilig verklaard. We bezochten in Praag de heilige Agnes, een dochter van de zus van koning Andreas. Een andere heilige is de heilige Kinga of Kunegonda, dochter van koning Bela IV, de zoon van koning Andreas, en vereerd in Polen. En twee zussen van Kinga zijn de zalige Helena van Silesië en de heilige Margaretha van Hongarije, wiens leven we ook reeds overliepen. Graag wou ik het nog kort hebben over de zalige Helena of Jolenta of Jolanda van Silesië of van Gniezno. Dus een zus van de heilige Margaretha van Hongarije en van de heilige Kinga of Kunegonda van Polen, allemaal dochters van de Hongaarse koning Béla IV. Helena werd geboren in het Hongaarse Esztergom in 1235 en werd voornamelijk opgevoed door haar zus, de heilige Kunegonda, echtgenote van de Poolse koning Boleslaw V. Helena huwde met Boleslaus van Kalitz, de Vrome genaamd, uit het midden van Polen, later Groot-hertog van Polen. Zij kregen drie dochters, waarvan een latere koningin van Polen. Na de dood van haar man in 1279 trad Helena met haar zuster Kunegonda, in hetzelfde jaar ook weduwe geworden, in bij de Clarissen en werd later abdis van het klooster in de stad Gniezno. Helena overleed op 11 juni 1298. Haar graf werd een waar bedevaartsoord wegens de vele wonderen. Ze werd zalig verklaard in 1827 door paus Leo de XII. Ook uit het verhaal van de zalige Helena zien we weerom de connecties tussen Hongarije en Polen. Denken we maar aan het grote bedevaartsoord van Jasna Góra in Polen, die we in de vorige uitzending besproken hebben. En inderdaad, de Hongaarse en Poolse geschiedenis hebben de afgelopen eeuwen veel gemeen gehad. De twee volkeren hielpen elkaar op vele manieren. Er bestaat trouwens een spreekwoord dat daaraan herinnert. Polen en Hongaren, twee vrienden die samen vechten en samen wijn drinken. Deze vriendschap werd vooral gevormd door het gemeenschappelijke christelijke geloof, maar ook door de zeer gelijklopende mentaliteit en doelstellingen. Beide landen waren trots op hun vrijheid. Ze wilden geen deel uitmaken van het Duitse Westerse Rijk, nog van het Russische Rijk. Reeds 300 jaar voorheen, enige decennia na de heilige koning Stefanus, was de Hongaarse koning Béla I, trouwens gehuwd met de Poolse prinses Rijsza, waaruit trouwens de heilige koning Ladislaus werd geboren, die het erfgoed van zijn voorganger, de heilige koning Stefanus, consolideerde. We verhaalden ook over de stichting van de Orde van de Polijnen in Hongarije met hun belangrijkste centrum, vandaag niet meer in Hongarije, maar in het bedevaartsoord van Ons Lieve Vrouw van Częstochowa in Polen op de Jasna Góra heuvel. Ook later in de geschiedenis valt deze wederzijdse hulp in het oog, zoals tijdens de Hongaarse onafhankelijkheidsoorlog in 1848 tegen de Habsburgse overheersing, waarbij Polen te hulp schoot. Ook tijdens een aanval van het Sovjetleger in 1920 kwam Hongarije Polen te hulp. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden veel Poolse vluchtelingen hun toevlucht in Hongarije. Zoals ook ten tijde van de Hongaarse revolutie van 1956 gaven veel Polen bloed om de gewonde Hongaren te helpen. Een van de mooiste episodes van deze vriendschap tussen Polen en Hongarije is alleszins het leven van de heilige Hedwig van Polen. En zo komen we terecht in de tweede helft van de 14e eeuw. Ondertussen komen de koningen niet meer rechtstreeks uit de stamboom van de Arpaden-dynastie. Dit gebeurde wel onafgebroken sinds de 9e eeuw. Na het overlijden van koning Andreas III in 1301 zocht men een verre nazaat van koning Béla III. En die vond men in Bohemen, zowat het huidige Tsjechië, bij de zoon van koning Wenceslaus II van Bohemen. En zo kwam Wenceslaus III op de troon als koning van Hongarije. Maar hij bleef kinderloos. Als opvolger vond men een kleinzoon van koning Béla IV, Otto III van Beieren. Later werd het Karel I uit het huis Anjou-Sicilië, uitgekozen door de Hongaarse adel. En zo kwam zijn zoon Lodewijk I de Grote genaamd aan de macht vanaf 1342 in Hongarije. Maar ondertussen overleed de koning van Polen zonder nakomelingen en Lodewijk I van Hongarije werd tevens ook koning van Polen. En Hedwig was zijn jongste dochter, geboren in Boedapest in 1373. Onmiddellijk na haar geboorte werd Hedwig voorbestemd aan hertog Willem I van Oostenrijk. Haar vader, Lodewijk I, overlijdt 10 jaar later en de zus van Hedwig, Maria, volgt hem op als koningin van Hongarije. Dus normaal zou Maria ook koningin worden van Polen. Maar de Poolse adel eiste dat zij dan in Polen zou komen wonen, wat Maria weigerde. En zo was zus Hedwig bestemd om koningin van Polen te worden. Maar er kwam een ander probleem naar boven. De Polen waren echter geen voorstanders van de Westerse Habsburgse familie. En Hedwig was dus reeds voorbestemd om te huwen met de Habsburger hertog Willem van Oostenrijk. En de Poolse adel vroeg Hedwig in te gaan op het verzoek van Ladislaus Jagiello, groothertog van Litouwen. Hij was veel ouder en ook nog een heiden en had ook de reputatie nogal agressief te kunnen zijn. Ondanks dat accepteerde Hedwig toch het huwelijksaanzoek, omdat Ladislaus haar had beloofd zich met zijn volk tot het katholicisme te bekeren. En deze belofte is hij nagekomen en was alzo de laatste heidense leider van Litouwen. Ik merk op, Litouwen en Polen vormden een unie om sterker te staan tegen een westerse dreiging. Maar het betekende dus de start van de kerstening van Litouwen. Dus Hedwig, de dochter van de Hongaarse koning, wordt met de jaren de meest geliefde koningin van Polen, maar deed vooral ook alles wat ze kon om de kerstening van Litouwen te bevorderen. Zo stichtte ze een college voor Litouwse theologen. In Krakau laat ze een Benedictijner noviciaat openen voor Litouwse novicen enzovoort. Zo ook de faculteit van theologie aan de Universiteit van Krakau. In de stad Biets, ten westen van Krakau, richtte ze een ziekenhuis op. Ze bezocht ziekenhuizen, behandelde de zieken en poogde voortdurend al het mogelijke te doen om de ellende van de mensen te verlichten. Zij stierf tijdens een bevalling op 26-jarige leeftijd. Hedwig werd in 1997 in Krakau heilig verklaard door paus Johannes Paulus II. Het is uit deze en soortgelijke christelijke en intellectuele wortels dat Europa is ontstaan en sterk en vruchtbaar is geworden. En zolang een cultuur met deze wortels verbonden blijft, kan er een ware toekomst zijn. Europa heeft een toekomst zolang het heiligen als Hedwig heeft die enthousiast zijn over het evangelie. Beste vrienden, we gaan luisteren naar in het Pools Jezus, u bent mijn koning. Wszyscy nasze serca.
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
István Rigozzi. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
Voor István was het ondertussen klaar en duidelijk dat God hem riep voor het priesterschap. In Hongarije leefde het gezin in de grootste armoede en zag hij geen mogelijkheid om er te kunnen verder studeren. En zo beloofden zijn vrienden in Vlaanderen, waar hij als kind reeds 3 maal mocht vertoeven, hem te steunen. En al zo vertrok hij, in de vroege lente van 1932 als 16-jarige, per fiets naar België, samen met een in die tijd gekende Hongaarse wielrenner, Feri Nagy, die contacten wou leggen met de zo gekende Belgische wielrenners. Zo had István een goede metgezel, maar die eerst naar Rome wou voor het wereldkampioenschap wielrennen. En alzo naderden beide fietsers op een 40 kilometer van het grote bedevaarsoord van Mariazell in Oostenrijk met de genadekapel, opgericht door de Hongaarse koning Lodewijk I, over wie wij het zojuist hebben gehad, als dank op de overwinning op de Turken in de 14e eeuw. Regelmatig zal u István zelf horen praten. Een opname gehaald uit een interview op de BRT-radio van 1994 en uit een reportage van Braambos uit 1991.
In het begin liep alles op wieltjes. Later was het weer een gezigzag op nauwe bergpaden. Toen we de top van de berg hadden bereikt, liet Ferre zich langs de steile helling naar beneden rollen. Ik deed het hem na en met mijn lichte fiets stak ik hem voorbij. En toen gebeurde het. Onvoorzien doemde een scherpe bocht voor me op. Ik remde uit volle kracht, maar de dunne stalen draad knapte af. Snel als de wind zoefde ik naar beneden en op het einde van die bocht stond een versperring. die ik onmogelijk nog kon ontwijken. Ik verwachtte het ergste. Moeder Gods, en uit al mijn kracht rukte ik het stuur naar rechts. Ik raakte zijwaarts de versperring en plofte in een zandhoop. Mijn mond en neus staken vol zand. Ik kon maar nauwelijks recht kruipen. En intussen kwam ook Ferry aan. "Je hebt dat flink klaargespeeld, broertje," riep hij ontsteld. "Ik verwachtte het ergste voor jou." "Niks ergs," antwoordde ik en spuwde meteen het zand uit mijn mond. "Enkele schrammen maar." Toen ik over de reling naar beneden keek, sloeg mijn hart even over. Een diepe ravijn gaapte aan mijn voeten. Wat had je geluk, Pietieu. Zonder die zandhoop van de wegenbouw was je wel naar beneden gedonderd. Ik bekeek even mijn fiets. Geen grote ravage. Alleen het stuur wat krom en die remkabel kapot. De voorband was ook stuk, maar in een uur was alles vervangen en hersteld. "En nu wat voorzichtig in de afdalingen, hè?" zei Ferry. De zon zat hoog te blakeren en de weg kronkelde meer en meer naar boven. Verscheidene keren waren we verplicht af te stappen en onze fiets te duwen, en dat was tijdverlies. Opeens hoorde ik een klok het Angelus luiden. "Dat zal Mariazell zijn," zei ik gelukkig. En vanop de bergtop zagen we de drie torens van de kerk. Wat was het mooi, zo Maria's heiligdom te zien, door machtige bergen omringd. Onder de wolkenloze blauwe hemel lag het daar zo vredig. Ik bad het Angelus en zag dat Ferry zijn bezweet voorhoofd afwiste. Dan sprongen we op onze fiets en reden recht naar het heiligdom. We keken naar het komen en gaan van de bedevaarders. Eerst trad ik de kerk binnen. In herinnering zag ik grootmoeder en moeder voor me. Ze waren uit Somogi naar hier op bedevaart gekomen. Vanop het met zilver beslagen hoofdaltaar keek Godsmoeder op me neer. Ik knielde om Jezus en Maria te danken, omdat ze me in doodsgevaar hadden bijgestaan aan de rand van een ravijn. "Ga jij ook eens binnen. Er zijn zoveel mooie herinneringen uit onze Hongaarse geschiedenis, met Lajos de Grote en zijn overwinning op de Turken. Intussen zal ik trachten wat geld bijeen te krijgen voor ons middagmaal." Hij stapte langzaam naar de kerk. Intussen haalde ik de kaartjes weer boven en deelde ze uit. De bedevaarders gaven mild. Ferry telde met voldoening wat ik had opgehaald. We trokken naar een tuinrestaurant en genoten van een heerlijk maal. Er zaten vele Tirolers aan tafel. We vroegen hen de naaste weg, de snelste weg naar Graz. "Er zijn twee wegen," legde iemand ons uit. "Ofwel terugkeren naar de grote baan, richting Zemmering, ofwel de richting van de bergen volgen. En deze laatste weg is de kortste, maar niet de gemakkelijkste." Ferry had er geen zin in om op dezelfde weg terug te keren. En ik durfde niet veel meer voorstellen, want we maakten al een omweg om mijnentwille. Dus was het maar de kortste weg. In het begin was het aangenaam rijden tussen de bossen en dan begon opnieuw de weg te klimmen. We ontmoetten erg weinig mensen. De dag begon te deemsteren en we bevonden ons op een verloren weg. Geen dorp, zelfs geen gehucht meer. "Voor vandaag is het genoeg," verklaarde Ferry, toen we bij een beekje stonden. "Hier blijven we vannacht. Maar de nacht zal koel zijn. Het ware wel goed iets boven ons hoofd te hebben." Er zijn hier takken genoeg. Kom, we gaan een tent opslaan. Met de droge takken maakten we wat vuur om het spek te braden. Ook brood hadden we in Maria's cel gekocht. Onze ogen vielen gauw dicht van vermoeienis. Bij het dageraad werden we gewekt door het suizen van een frisse wind. We moesten wat turnen om onze stijve ledematen weer lenig te krijgen. We gingen eerst wat rijden en zouden dan ontbijten als de zon opkwam, want de frisse morgenwind zette ons aan tot flink pedaleren. Betoverend was die prachtige zonsopgang. Tussen de dennen op de bergflanken waren hier en daar groene weiden met vredig grazend vee. Waar koeien zijn, daar is ook melk, zei Ferry na een bocht. Er doken enkele huisjes op en daar reden we heen. Net op tijd, want men was bezig de melk in bussen te gieten. Grüß Gott, riep ik een vrouwtje toe. Kunnen we wat melk krijgen in Gods naam, want geld hebben we niet. Het vrouwke wees vriendelijk naar de bank. In een handomdraai stond ze voor ons met twee grote kommen melk en twee sneden brood. De melk was nog warm en het brood smaakte lekker. Haar vriendelijkheid deed ons goed. Toen ik haar hand kuste, dacht ik aan mijn moeder. Zo zou zij het ook gedaan hebben. Het weer was ons gunstig. De dennenbomen hielden de zonnestralen tegen. Een vrolijk vogelgezang vergezelde ons. We ontmoetten een nieuwsgierige berggeit. Over de takken sprongen handig de eekhoorns. We ontdekten elk om de beurt bezienswaardige dingen. De uren snelden voorbij, terwijl we dieper in het bergland binnendrongen. We ontmoetten niemand aan wie we de weg konden vragen, en 's namiddags bereikten we een afgezonderde, met stenen bezaaide streek. Ik was ervan overtuigd dat we de goede weg kwijt waren. Mondvoorraad hadden we niet meer. Maar het ergste was de kwellende dorst. Mijn tong kleefde aan mijn verhemelte. Onze stem klonk hol en het was of 1000 naalden onze borst doorpriemden. Het zweet drupte van ons af. In de laatste stralen van de ondergaande zon zag mijn vriend een kleine waterval in de verte. Water, water, schreeuwde Ferry. We strompelden erheen met al de kracht die ons nog restte en toen ik het bereikte, was Ferry zich reeds lustig aan het wassen in de waterstroom. Gretig wou ik ervan drinken, maar Ferry weerhield me krachtdadig. Hela broertje, kalmpjes aan. Je eerst duchtig wassen, want het water is ijskoud. Je zou wel een ziekte opdoen. Lachend bespoten we elkaar met het koude water. De honger hadden we voorlopig vergeten. Als we nu die beek volgen, dacht ik, dan komen we zeker in een bewoond gebied. We duwden onze fietsen voort tussen de grillige rotsblokken en speurden de omgeving af. Maar nergens was het uitnodigende lichtje van een huis. Meer en meer voelden we honger en vermoeidheid. Eindelijk stonden we aan de rand van een dennenbos. Ferry wierp zijn rugzak neer. Ik heb er genoeg van. Er is water en we zijn op de goede weg. Laten we de nacht hier doorbrengen aan de rand van het bos. Morgen kunnen we ons dan oriënteren. We sloegen weerom een schuilplaats op met takken en loof en legden een vuurtje aan. De fietsen en de rugzakken werden aan een dennenboom vastgemaakt. Veiligheid voor alles, weet je. Ik was net van plan mijn gezel gerust te stellen met die verlaten streek, toen ik plots enig gekraak van dorre takken hoorde. Ferry, hoor je dat? Is dat een dier tussen de bomen? Weer om gekraak van takken. Met spanning keken we wat er tevoorschijn zou komen en hielden ons klaar voor verdediging. Geen dier echter, wat we zagen, maar wel twee menselijke gestalten, die zich aftekenden in het vale duister. Ze naderden met grote stappen. Het licht van ons vuurtje liet ons toe hun gezichten onderscheiden. Ze gaven de indruk ruige, ongelikte landlopers te zijn. De ene, een slanke kerel met zwarte knevel en onverzorgd uiterlijk. De andere, van middelmatige gestalte, met rond en ongeschoren gezicht en een valies in zijn hand. Grüß Gott, riep ik hen toe, doch ze antwoordden niet. Dit zijn Hongaren, merkte Ferry op. Hij zag een Hongaars vignet op hun valies. Natuurlijk zijn we Hongaren. We weken van de hoofdbaan af om water te zoeken. Wel, hier is water en er is ook vuur. Maar brood hebben we niet. Anders zouden we jullie uitnodigen. Brood hebben wij, antwoordde de slungel. Doch eerst gaan we drinken, want de hele namiddag hebben we dorst geleden. Toen ze bij de beek waren, zei ik aan Ferry, ik vertrouw ze niet, die kerels. Heb je gezien hoe ze naar onze fietsen keken? Ja, we gaan op onze hoede zijn. We gingen rond het vuur zitten. De ongeschorene opende wel zijn valies, maar gaf ons niet de kans te zien wat erin was. Uit een geruite doek nam hij brood, worst, spek en kaas. Het water liep me haast uit de mond. Het komt van thuis, we mogen het allemaal opeten. Wij getweeën aten smakelijk, maar zij leken geen honger te hebben. Bij het minste geluid keken ze elkaar aan. Ze lieten ons verstaan dat ze zomaar over de grens waren gevlucht voor de politie. Ze wilden maar enkele uren rusten en dan vlug vertrekken. Ik wou het vuur onderhouden met nog wat dorre takken, maar ze protesteerden heftig. Dat vuur was van ver zichtbaar. Geen hout meer. De gloeiende houtskool geeft voldoende warmte. Zodra de maan opkomt, kruipen we dan wat dichter bij het vuur. Ik bood hun ons loofhutje aan, maar ze weigerden. Voor ons is het beter dat we naast het vuur liggen. We strekten ons in het gras uit, maar slapen kon en durfde ik niet, want een gevoel van dreiging hing in de lucht. Ik was er zeker van dat die twee zich van onze fietsen wilden meester maken. Plots was het of iemand in mijn richting kroop, en tussen mijn wimpers zag ik een ruige tronie zich over mij buigen. Hij keek nauwlettend en fluisterde naar de anderen. Ze slapen als marmotten. Vlug naar de fietsen. Laten we maar wachten tot de maan opkomt, nu zien we toch helemaal niks. Daarmee wist ik genoeg en verstond ik ook waarom die slungel gevraagd had waarom onze fietsen geen licht hadden. Wat moest ik doen? Ferry genoot van een diepe slaap. Handgemeen worden met die schurken leek me ook niet aantrekkelijk. Ik bad om verlichting en bemerkte dat de warmte van de gloeiende assen ook hen had doen inslapen. Dan maar voorzichtig Ferry wakker gemaakt. Hij roerde zich in zijn slaap. Ik fluisterde in zijn oor dat ze onze fietsen wilden stelen en dat we moesten vluchten. Toen hij zich oprichtte, fluisterde ik: stil, die kerels slapen. Laten we voorzichtig onze fietsen naderen. Geluidloos spreidden we ons deken open en kropen er behoedzaam over tot bij de rijwielen. Even stil maakten we onze rugzakken en fietsen los en stonden op het pad dat naar de baan leidde. Ze zijn weg, hoorden we plots schreeuwen. Kom erachteraan! Maar we waren al een heel eind uit de buurt. De maan kwam van tussen de wolken piepen. Toen ik nog even omkeek, zag ik hun dreigende vuisten. Kijk, Ferry, dit is hun tafelkleedje. Hij greep lachend naar de oorlogsbuit. Het boswegeltje bracht ons naar een dorp in het dal. Op het dorpsplein zag ik de pastoor en de koster die de kerk binnengingen. Ik ga de mis dienen, Ferry. Hij trok zijn schouders op en ging naast de fietsen zitten. Terwijl ik me naar de kerk haaste, kwam de tekst van de schrift mij te binnen. Ik treed in uw heilige tempel voor uw altaar, mijn God, die de blijdschap uitmaakt van mijn jeugd. Wat was ik gelukkig weer de mis te kunnen dienen. En daarna nodigde de pastoor ons uit voor een voedzaam ontbijt. Zijn huishoudster pakte zelfs mondvoorraad in voor de reis. Wat is eten toch belangrijk in het leven? Verfrist en verzadigd sprongen we weer in het zadel. Bij het verlaten van het dorp zei Ferry: Zeg Istvaan, ik krijg er kippenvel van als ik aan die twee landlopers denk. Wat zou er gebeurd zijn, hadden zij onze fietsen gestolen? Zelfs eraan te denken doet me al huiveren. Goed maar dat je wakker werd. Mijn bewaarengel had me ingefluisterd niet te slapen. Weet je, ik roep hem altijd aan, ik heb er veel vertrouwen in. Ja, ik geloof dat je heel wat biedt. Geloof me, Ferry, zonder gebed kan je toch niet echt gelukkig zijn. Toen ik klein was, leerde grootmoeder me ook bidden, maar ik ben alles vergeten. Wel, dan is het hoog tijd dat je opnieuw begint te leren. En we begonnen onmiddellijk. Ik leerde hem de woorden van het Onze Vader en hij stamelde ze na. Daarna kwam het Angelus. Hij leerde het allemaal zo vlug dat wij, toen 's middags het Angelus luidde, in een dorpskerk beide Maria konden groeten. Na de middag werden het andere gebeden, maar dat ging wel wat trager. Tegen de avond bereikten we een dorp. Ik was van mening dat we het opnieuw bij de pastoor moesten wagen, maar toen we aanbelden, bekeek de huishoudster ons erg onvriendelijk. Eigenlijk was dat ook niet te verwonderen. Twee haveloze, slordige jonge kerels konden haar niet veel vertrouwen inboezemen. Op ons Grüßgott verscheen de pastoor. Toen hij vernam dat we studenten waren, op weg naar Italië, riep hij ons vriendelijk binnen. We vragen een slaapgelegenheid in de naam van God. De kamer van de kapelaan is vrij en daar kunnen jullie gerust slapen. Ik ben reeds klaar met het avondmaal, maar mijn huishoudster zal wel voor jullie zorgen. Zie je, Ferry, hoe wonderbaar Gods voorzienigheid is? We zijn nu al een week op reis. We hebben gevaar getrotseerd en hebben nog geen honger geleden. Ja, je hebt wel gelijk, zei Ferry, terwijl hij een dikke boterham binnenwerkte. De pastoor kwam binnengesloft en spreidde een grote kaart op tafel uit. Hij vroeg langs waar we gekomen waren. Jullie hebben de kortste, maar wel de moeilijkste weg tussen de Tirolse bergen gekozen. Morgen kunnen jullie Villach bereiken. En vandaar is het niet ver meer naar de Italiaanse grens. Hannibals wachtwoord klonk: na de Alpen, Italië. En van jullie zal het zijn: na Tirol, Italië. In de kamer van de kapelaan stond een sofa en een veldbed. Het deed zo een deugd om na zoveel harde nachten weer eens zacht te liggen. Voor het slapen gaan baden we nu samen en ik dacht met vreugde dat moeder mijn kaart uit Maria's cel nu reeds zou ontvangen hebben. We waren 's morgens echt goed uitgerust deze keer. En Ferry vergezelde me naar de mis. De huishoudster zei ons glimlachend tijdens het ontbijt: "Het deed me goed jullie in de mis te zien." Ze reikte ons een flink pak eten aan. Na de zegen van de pastoor gingen we weer op weg. "Wat dat fietsen betreft," zei Ferry, "je bent in goede vorm. In het begin was ik wel ongerust. Als je in de bergen je man kan staan, zullen we op de mooie Italiaanse wegen vliegen als de wind." Dicht bij Villach lag een meertje, dat ons uitnodigde even pootje te baden, en we maakten er gretig gebruik van. Het was omstreeks avondval toen we Villach binnenbolden. Waarom niet dezelfde strategie gebruiken die ons al een paar keren geluk had gebracht? Naast de kerktoren vonden we een klooster. De zuster die kwam open doen antwoordde op mijn vraag heel vriendelijk: "Een warm avondmaal kunnen we jullie geven, maar geen slaapgelegenheid. Wat we wel kunnen doen is de weg wijzen." Ze legde ons breedvoerig uit hoe we in een jeugdherberg konden geraken. Ik dacht dat ik haar goed begrepen had, maar het was al behoorlijk donker en we vonden niets. Ferry verloor zijn geduld toen we aan de rand van de stad kwamen. Hij wou dadelijk de weg voortzetten. "We vinden wel ergens een stal of een remise waar we de nacht kunnen doorbrengen." Na een bocht stonden we voor een bos. Hij sprong van zijn fiets. "Nee, niet in een bos hoor, ik heb er genoeg van." Wat verder klopten we aan en een jonge man kwam open doen. Hij keek ons vriendelijk aan, een goed teken. "Op zolder is er plaats." Hij lichtte ons voor op de trap. We strekten onze vermoeide leden op het frisse hooi. Ferry vond een lang stuk ijzerdraad waarmee hij onze fietsen aaneenbond. De zon was al lang op toen we wakker werden. We deelden ons ontbijt en namen afscheid van onze gastheer. Toen reden we met popelend hart naar de Italiaanse grens. We kwamen er rond de middag aan en hoopten het beste. De tolbeambte controleerde ons paspoort. Een soort adjudant wilde weten waar we naartoe reden. "Rome is ons einddoel," zei ik in het Duits. Ferry probeerde hem met tekens duidelijk te maken dat hij naar Italië kwam om er aan wielerwedstrijden deel te nemen. De adjudant bekeek ons van het hoofd tot de voeten. "Hoeveel geld hebben jullie?" "We hebben geen geld," antwoordde ik wat verlegen. "Zonder geld mag je Italië niet binnen," zei hij ronduit. Het was een donderslag. "Is er iets mis?" vroeg Ferry. "We mogen niet binnen, omdat we geen geld hebben," zei ik ontgoocheld. "Maar dat is onmogelijk. Onze paspoorten zijn in orde. Wij Hongaren hebben geen visum nodig, om reden van de Italiaans-Hongaarse vriendschap. Dat is louter onzin." Ik trachtte mijn vriend wat te kalmeren en vroeg de adjudant of ik de commandant kon spreken. "Ik ben de commandant," snauwde hij. En hij stond daar gelijk de aartsengel die Adam en Eva uit het paradijs had gejaagd. Onze dromen, onze verlangens waren plots in rook opgegaan.
En ik zag geen uitweg. Ik kan niet verder studeren. En toen heb ik besloten naar Bergen te komen. De eerste maal was een vriend van mij, die grote coureur was, had twee fiets. En die heeft gezegd dat ik, als ik kan, mag met mij, met hem meerijden. En natuurlijk, onze tocht is niet gelukt. Eerst en vooral was het ook een beetje te moeilijk en zonder held. En de fietsen waren ook niet al te goed. Ik had zo'n lichte kleine fiets van feitelijk en niet voor op